Ja, hij doet het weer. Je luistert nog steeds naar uitzending van de Vrije Keizer live vanuit de Wielingen. Dus op dit moment had je kunnen luisteren naar Baco. We gaan verder weer terug naar de gesprekstafel. En het zou leuk zijn als iedereen die er net bij was ook weer terugkomt aan de tafel. Kunnen we zo verder gaan. Je kunt nog steeds naar de Wielingen toekomen om mee te doen aan de discussie. En dat is in Volkerakstraat nummer 61. En tram 4 komt hier onder andere in de buurt. Dan geef ik nu weer het woord aan Ali als ze zo ver is. En is iedereen er al?
Ja. Waar is Fon? Kan Fon ook weer aan de tafel plaatsnemen?
De discussie gaat weer beginnen.
Nou, ik geloof dat we maar zonder Fon verder gaan op dit moment. Kan iemand er misschien gaan zoeken of... Nou, goed. We gaan verder met het tweede deel van de stellingen. Nou is het ondertussen al vrij laat geworden, dus misschien dat we wel een beetje de vaart erin zetten. En dat we hem toch een beetje proberen kort en bondig, dat we misschien kunnen proberen om kort en bondig te praten. Wat is blijven staan na de eerste ronde is met name ook wel, wat ik ook hoorde van verschillende mensen die ik nog gesproken heb tussendoor, is wel de vraag van hoe definieert iedereen cityvorming? Want in het ene geval gaat het over mensen die naar de buitenwijken gaan. In het andere geval gaat het over hoe nieuwbouw tot stand komt. In het andere geval gaat het over wat er met de Eihoeven gebeurt. In een ander geval gaat het over wat er met de binnenstad gebeurt. En zo heb je verschillende invalshoeken van cityvorming. En het lijkt me nu leuk om dat een beetje eruit te krijgen hoe mensen daarover denken. En dat kan volgens mij heel goed aan de hand van de volgende stelling. Maar dan gaat het er een beetje om van wat voor manier daar de nadruk op ligt. Veel verschillende groepen ondernemen actie tegen cityvorming, maar hebben dit zelf niet in de gaten. En dan staat er achteraan en daarom werken ze langs elkaar heen. Ik zou dat laatste deel van de stelling zou ik een beetje nu even terzijde willen houden, maar gewoon kijken hoe mensen hun eigen werk, wat ze doen in die groepen waarin ze zitten, zien binnen het kader van cityvorming. En dan ook een beetje zo hoe cityvorming, hoe ze daar tegenaan kijken en zo. En het leek me leuk om dan te beginnen met om dat aan Robert te vragen. Want hij zegt steeds van ja, wij doen eigenlijk niet zo specifiek iets met cityvorming. Maar dingen als kapitaal, het bedrijfsleven en noem maar op, komt toch wel heel vaak om de hoek kijken. Dat zien we ook weer met het Heinekenterrein en noem maar op. Dus het leek me leuk als hij even kort hierop wilde reageren.
het wordt me wel een beetje kwalijk genomen, geloof ik, dat het niet een speerpuntbeleid is van ons. Maar wat wij meemaken van cityvorming, wat je gewoon wel ziet steeds meer de laatste jaren, is dat er een toenemende druk van het bedrijfsleven, met name de grotere bedrijven, komt op de gemeente om hun zin te krijgen. En er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste vindt de gemeente het soms ook wel leuk. Het kan prestige zijn om een fantastisch hoofdkantoor binnen te slepen, of om het mooiste World Trade Center in West-Europa binnen je gemeente te krijgen. En wat niet te verwaarlozen is natuurlijk het argument van het levert arbeidsplaatsen op. En daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Dus de mensen moeten niet zo zeuren, want anders zijn ze werkeloos. En daar staat er wel een betonnen bunker. Maar je bent toch glazen wassen. Ja, sorry. Die druk van het bedrijfsleven die wordt sterker. Of althans, de positie van het bedrijfsleven ten opzichte van de lokale overheden wordt sterker. Dat heeft daarmee te maken waarschijnlijk dat de gemeentes nogal een tekort aan geld hebben. Ze krijgen geen extra geld van de Rijksoverheid. En het bedrijfsleven heeft wel geld, maar wil daar iets voor terugzien. En daar wordt dan vaak over gepraat in de vorm van public-private ventures, zoals dat heet. Dat zijn dan dingen zoals de Eioevers, waarbij dan gezamenlijk projecten worden opgezet. En het blijkt toch dat het bedrijfsleven daar eigenlijk wel de dominante partner is eigenlijk, zeg maar. De gemeente kan het wat bijsturen, of als het al te ver gaat, dan roepen ze van ja, maar dat kunnen we niet verkopen. Maar ja, dat is toch een duidelijke ontwikkeling. En verder zie je ook dat het bedrijfsleven, wat heel frappant is dus, aanstuurt, of een gedeelte daarvan aanstuurt op hogere kantoorhuren. Er wordt dus door de grote beleggingsmaatschappijen momenteel zwaar geklaagd dat het rendement wat ze uit hun bedrijfsgebouwen halen, dat het onder de maat is vergeleken bij het buitenland. En dat met name de grote beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, dus eigenlijk erop aandringen dat er grandioze huurverhogingen moeten komen en zo, omdat ze op die manier hun investeringen terug kunnen krijgen. En anders gewoon inderdaad dreigen om, wat nu ook al gebeurt, in het buitenland te gaan investeren.
Ja, goed. Misschien dat Louis toch nog wat meer kan vertellen over hoe dat specifiek met Heineken zat en hoe dat met cityvorming samenhangt.
Ja, het Heinekenterrein hangt wel samen met cityvorming. Ik bedoel, we krijgen een gigantisch nieuw complex binnen een oude buurt. Dus daar is wel degelijk een verandering. En die verandering die kun je onder de noemer cityvorming houden. Nou, ik woon dus in de Pijp en in mijn vrije tijd hou ik me bezig met alleen actief in de Pijp. Dus waar wij veel meer mee te maken hebben is gewoon de stadsvernieuwing. En dat betekent dat er oude pandjes verdwijnen en dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. En dat nieuws, dat kan sociale woningbouw zijn, dat kan koopwoningen zijn en dat kan kantoren zijn. Nou, en daar hou je je dus mee bezig om te proberen dat te krijgen wat je wil. Dus je moet ook zorgen dat je er gaat wonen eigenlijk als je daarmee bezighoudt. En het is ook heel belangrijk, want ik ken een heleboel mensen die in die oude huisjes zitten. En dat wordt op een gegeven moment afgebroken en die gaan verhuizen naar een ander oud pandje, omdat het gewoon veel goedkoper is. Maar het is zeker belangrijk om je dan toch weer in zo'n overleggroepje te gaan zitten van de toekomstige bewoners. Want je kunt je altijd nog terugtrekken als je je invloed hebt uitgeoefend.
Cityvorming is volgens mij ook een verkeerd woord eigenlijk. Het dekt gewoon niet helemaal de lading. Het is zo vaag, het wordt door iedereen inderdaad apart anders ingevuld. Er zijn gewoon in de stad zijn er een aantal ontwikkelingen gaande. Er zitten verschillende groepen, wat al eerder is gezegd, in de stad, die allemaal hun eigen plekje willen. Wat Robert net zei, van gemeenten zijn ontzettend krap met hun geld. Ze moeten aan geld komen, het bedrijfsleven heeft geld, dus die halen ze binnen. Dat is een ontwikkeling die je ook niet tegenhoudt, denk ik, en op zich ook niet zo heel slecht is. Ik denk dat in de stad ruimte moet zijn voor alle groepen. Bedrijfsleven, iedereen die er wil wonen, mensen die in kraakpanden willen wonen, mensen die in woonwagens willen wonen. Dat moet allemaal kunnen in de stad. Dus heel belangrijk is dat je niet praat over van nou, het is cityvorming en het is allemaal slecht. Dat je gaat praten van wat voor randvoorwaarden moet je stellen. Van wat vinden wij acceptabel, zodat iedereen aan de beurt kan komen in zo'n stad. Dan betekent dat vervolgens weer, om even nog terug te stappen naar de discussie over inspraak, dat je moet gaan kijken hoe je die randvoorwaarden hard kunt krijgen ook. En dan is het inderdaad heel belangrijk. Inspraak is ook net zo'n vaag woord als cityvorming. Inspraak heb je in verschillende niveaus allemaal. Inspraak begint in feite al met de planvorming. Met het feit gewoon in een badkuip zitten en denken van nou, wat zal ik eens gaan doen? Deden de Grieken voor u al, geloof ik. Op dat moment moet je eigenlijk al in dat bad erbij gaan zitten gewoon. En dan samen meedenken van nou, hoe willen wij die stad hebben? En vervolgens proberen via allerlei kanalen dat voor elkaar te krijgen ook. Dat kan zijn een eigen alternatief plan op te stellen waar je dan coalities voor probeert te winnen. Eventueel doe je wat water in de wijn om het plan voor meer groepen acceptabel te maken. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Daarnaast ga je gewoon met ambtenaren praten. Daarnaast ga je ook nog naar zo'n buurtinspraakavond. Maar dan zit je in feite al helemaal aan het eind van een lijn. Dan liggen de plannen er al. Dus daar moet je niet veel aandacht aan besteden. Heel belangrijk is gewoon in een vroeg stadium actief mee aan de slag te gaan. En daarnaast inderdaad gewoon buitenparlementaire actie. Je moet gewoon alles proberen. En dat is ook heel belangrijk op verschillende manieren. En je moet denk ik niet meteen gaan roepen van nou, wat ik net al zei, cityvorming, dat is slecht en zo. Al die ontwikkelingen zijn slecht. Je moet creatief meedenken. Creatief zelf die ideeën oppakken. Bijvoorbeeld op natuurgebied. Langs de Nieuwe Meer heb je een fantastisch mooi gebiedje, de Oeverlanden. Dat dreigt bebouwd te gaan worden. Plannen voor kantoren, weet ik wat soort dingen. Gewoon een aantal mensen zijn daar gewoon begonnen met op te knappen. De Oeverlanden blijven, de vereniging gevormd. En dat gebied is nu inderdaad ook behouden. Er komen daar op dat gebied tenminste geen woningen. Het gebied wordt nu wel weer bedreigd omdat er aan de rand ervan kantoren worden gebouwd. Maar in ieder geval het gebied zelf is voorlopig behouden. En dat is in ieder geval iets wat gewoon mensen hebben opgepakt. Gewoon doen. En dat is heel belangrijk. Je moet niet alleen gewoon in kreten blijven hangen, denk ik.
Ja, een van die voorwaarden die jij noemt, als je met die bedrijven die zich daar vestigen, ervan uitgaande dat je die cityvorming heel moeilijk tegen kan houden. Ik denk dat heel belangrijk is als je kijkt vanuit het belang van vrouwen, dat de woon-werkafstanden verkleind worden, dat de werkgelegenheid is in de buurt. Keiharde voorwaarden stellen aan het bedrijfsleven als ze zich willen vestigen, is denk ik een van de dingen op het punt van positieve actie. Dat je zegt, bedrijven moeten een bepaald percentage van de werkgelegenheid aanbieden aan mensen in de buurt. En dan aan vrouwen in de buurt en dan aan migrantenvrouwen in de buurt. Als je doordenkt wie op de arbeidsmarkt de slechtste positie innemen. Dat zijn dingen die naar mijn idee nog veel te weinig gebeuren. En waar we ook van kunnen leren in andere landen. Waar gewoon wetten zijn, wetten op gelijke behandeling. En waar aan die bedrijven dat soort eisen gesteld worden. Ook de IJoevers in Amsterdam, waar veel bedrijven komen. Nou, dat houdt je toch niet tegen, dat kapitaal. Dat is er, dat komt daar en er wordt daar geïnvesteerd. Je kan dan wel proberen om binnen die marges die er zijn, dat soort voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld positieve actie en eisen dat er een bepaald percentage van de werkgelegenheid voor de buurt bestemd wordt. Dat is denk ik een van de punten waar we met z'n allen veel beter over na moeten denken. Als je het ook hebt over coalitievorming. Er worden ook vreemde coalities gevormd. Bij de inspraak rond de IJ-oevers is op een gegeven moment Wijkcentrum de Oude Stad samengegaan met de Kamer van Koophandel. Die twee hebben een manifestatie georganiseerd rondom het punt van financiering. De gemeente heeft dus niet mee georganiseerd, maar kreeg daar flink op zijn flikker dat die financiering nog lang niet rond was, dat het allemaal heel vaag was. Ik denk dat dat een aardig voorbeeld is van vreemdsoortige, naar ons idee, verbanden die er gelegd worden, waar we veel beter over na moeten denken. Overigens moet je dan wel heel goed weten wat je eigen voorwaarden zijn en wat je eigen belangen zijn van de groep waar jij mee bezig bent. En dat je probeert die zoveel mogelijk staande te houden. Maar
bijvoorbeeld denk ik dan van bij de IJ-oevers kan je toch amper spreken van een buurt waar je mensen vandaan zou kunnen halen die daar gaan werken.
Nee, je kan bij de IJ-oevers inderdaad niet spreken van een buurt waarbinnen dat soort plannen ontwikkeld worden. Maar er zitten natuurlijk buurten omheen of daaraan vast. En vanuit die buurten kunnen dat soort eisen wel degelijk gesteld worden. De Spaarndammer buurt staat natuurlijk een prima voorbeeld van. Van een buurt die er ontzettend veel last van gaat krijgen. Van de verkeersweg die er langs loopt. De torenflats die daar het uitzicht gaan belemmeren. Maar ook van de voorzieningen die daar gecreëerd worden. Dus de IJ-oever zelf, dat is nog geen buurt, maar de buurten eromheen. Maar ook de binnenstad, want daar wonen ook gewoon mensen. Dat is niet allemaal kantoren en bedrijven, daar wonen ook mensen. Nou, vanuit dat soort buurten kan je wel degelijk eisen stellen aan zaken als plannen voor de IJ-oevers.
Ik wil even reageren op wat je net zei. Van, je moet er niet van uitgaan dat je plannen tegen kan houden, maar in de marges blijven bewegen. Of tenminste, nee, zo zei het niet. Een beetje andere vertaling. Hoe zei het nou precies? In de marges moest je...
Ik zei al van, je moet ervan uitgaan dat die cityvorming gewoon doorgaat. Dat kan ik natuurlijk wel enigszins nuanceren. Dat is natuurlijk altijd een kwestie van strategie die je kiest. Van, ga je keihard actie voeren? Zeg je, nee, we zijn er tegen, we doen er niet aan mee en we gaan op onze eigen voorwaarden aan de leefbaarheid van de stad werken. Tuurlijk, dat is altijd een heel ingewikkelde discussie. Van, moet je meedoen aan cityvorming? Moet je zorgen dat je een partij wordt? Moet je zorgen dat je macht krijgt? En dat je dus binnen die plannen voor de IJ-oevers dingen voor elkaar krijgt die naar jouw zin zijn? Of moet je zeggen van nee, we distancieren ons ervan. We vinden dit slechte plannen. En we richten ons bijvoorbeeld op het vergroten van de leefbaarheid in de stadsvernieuwingsbuurten. Ja, dat is een hartstikke ingewikkelde discussie.
Ja, ik denk in ieder geval dat door te zeggen dat je... stadsplanning of cityvorming niet kan tegenhouden wanneer het je niet zint. Geloof ik niet. Ik bedoel, ik vind een heel inspirerend voorbeeld nog steeds het Wibautstraatplan. Dat van de Wibautstraat zou ook een grote weg naar het station moeten komen en het station moest van alle kanten met grote snelwegen bereikbaar zijn. De Nieuwmarkt heeft zich begin jaren 70 daar ontzettend fel tegen verzet. En het resultaat is dat het hele plan dus van tafel is. Alleen, ja, de Wibautstraat hebben we nog over. Nou, daar moet nog eens een keer iets aan gebeuren. Maar je kan het wel stoppen. Ik denk dat als je ervan uitgaat dat je het niet kan stoppen, wat je het aanhaalt bijvoorbeeld van de IJ-oevers, denk ik, dat plan moet gestopt worden zo snel mogelijk.
Dat kan niet meer.
Ik denk het wel. En ik denk, door je daar niet mee bezig te houden, maar met andere punten bezig te houden, dat je bijvoorbeeld wel... de groepen gebruikers van het eiland nu min of meer een beetje in de steek laten van ja, sorry mensen, maar het is nou eenmaal allemaal bezegeld, het is door de gemeenteraad, we kunnen er niks meer aan doen. Ik geloof het niet. Ik geloof dat als wij met elkaar een macht vormen die zegt van we willen dit gewoon niet, dat het dan te stoppen is. En dat dan op een gegeven moment zelfs, ja, ik ben erg idealistisch hoor, maar zelfs zover kunnen komen dat de woonwagens weer teruggaan naar het eiland en dat ze de hele procedure opnieuw beginnen en dan op een menselijke manier rekening houdend en overleggend met de mensen die er zitten. En daarom pleit ik er heel erg voor, van er wel van uit te gaan. Ik bedoel, al die grote torenflats, ze kunnen allemaal weer plat.
Nou. Ja.
Het beste voor een erg goed voorbeeld daarvoor is de eerste ontwikkelingen rond cityvormen in Den Haag, waar ze ook deze gigantische bouwplannen hadden, die ze voor een gedeelte hebben gerealiseerd, onder meer in de vorm van een autoviaduct dat ze na 10 jaar nu aan het slopen zijn en daar moeten ze maar meer wat anders daar tegenover zetten. Dus, maar ik vind het toch wel een beetje al te makkelijk om te zeggen herstructurering of nee, cityvorming Dan kan je het tegenhouden of je kan het niet tegenhouden. Ik denk cityvorming is een onderdeel van de herstructurering van het kapitaal in de bebouwde omgeving. En of je de herstructurering van het kapitaal kan tegenhouden, dat denk ik niet. In de bebouwde omgeving denk ik dat we op zijn minst een aantal punten kunnen ontwikkelen waarmee dat cityvormingsproces rekening moet gaan houden. Om maar een voorbeeld te noemen. Als je midden in een straat waar een aantal gebouwen binnen de kortste keren plat moeten om een bepaalde nieuwe weg of een nieuwe bebouwing met kantoren te realiseren. Als je daar een pand weet op een of andere manier in je vingers te krijgen, door te kraken, door aan te kopen of door wat dan ook, zal je een heel goed middel hebben om die nieuwbouw te dwingen rekening te houden met het feit dat jij daar zit. Daar zijn een aantal voorbeelden voor te geven in Den Haag. Je hebt in de buurt van de Blauwe Aanslag een behoorlijk groot pand gehad, het pandencomplex, de vroegere fabriek van meubelen. In de oorspronkelijke planning van dat gebied zou dat allemaal plat moeten, net zoals de Blauwe Aanslag. Nou, de Blauwe Aanslag zal waarschijnlijk, als er niks anders gebeurt, plat gaan. Toch hebben ze in die planning voor dat gebied een hele nieuwe schets moeten maken. Want het pandencomplex is in een tijdperk van 6 jaren niet plat gegaan, maar is nou op kosten van de gemeente totaal gerenoveerd en heeft een hele nieuwe functie gekregen. Waardoor de oude plannen in ieder geval niet zo konden worden doorgevoerd als zij dachten dat het wel zou kunnen. En ik denk, je moet uitgaan van het feit dat cityvorming als onderdeel van het herstructureringsproces buiten ons omgaat. In die zin, daar hebben wij geen greep op. Maar er zijn een aantal of goede kennis van hoe dat proces loopt, welke krachten daarop invloed hebben, de grootste invloed hebben, geeft een kans om een aantal punten eruit te halen waardoor je dat beleid zo voor het blok kan stellen dat zij van die oorspronkelijke plannen af moeten zien en moeten gaan zitten bijschaven, bijtekenen, waardoor er plotseling wel ruimte komt om een aantal andere initiatieven en behoeftes uit een buurt plotseling weer tot gelding te laten komen.
Ja. Nee, ik zie cityvorming als een speerpunt. Het is wel een heel belangrijk speerpunt, want het heeft met heel veel dingen te maken. Met economische groei, met beheersing van mensen, met begrippen als Europa 92, met overbevolking, bevolkingspolitiek. Kortom, de begrippen kapitalisme, seksisme, racisme, natuurvernietiging zijn erin verweven. En van daaruit is cityvorming als speerpunt ook heel belangrijk om daarmee een gezamenlijke kracht op te bouwen. En met die gezamenlijke kracht op te bouwen, gezamenlijk strijd voeren, gezamenlijk naar buiten toetreden en gezamenlijk de gevolgen dragen om daarmee een collectief op te bouwen. Een collectiviteit die noodzakelijk is om een tegenmacht te vormen. Tegen de bestaande machten, tegen het bestaande systeem.
Nou, misschien dat het iets concreter gemaakt kan worden. Dat ik denk dat we in Amsterdam dat er meer samengewerkt zou kunnen worden, ook tussen de bewonersgroepen via de wijkopbouworganen en de kraakgroepen. Want vanuit kraakgroepen komen natuurlijk heel veel, daar wordt op een veel radicalere manier actie gevoerd en er worden wel degelijk successen behaald. En ik denk dat het heel slecht is als die scheiding steeds groter wordt tussen kraakgroepen en buurtgroepen in de verschillende buurten georganiseerd via de wijkopbouworganen. En om maar weer terug te komen op de IJ-oevers, dat is nou typisch zo'n voorbeeld wat je niet met je eigen buurt of met je eigen kraakgroep of met dat ene pand of met verzameling van woonwagenbewoners tegen kan houden. Dat moet je met elkaar doen. Maar, en dat is een beetje herhaling van daarnet, nadrukkelijk wel op je eigen voorwaarden en met je eigen middelen. Het moet natuurlijk ook weer niet zo zijn dat je allemaal dan ook dezelfde actiemiddelen zou moeten gaan gebruiken.
De strijd gaat hierom. Om te strijden voor de vrijheid en voor een zelfbeschikking zonder compromissen aan te gaan. Zonder compromissen aan te gaan met het bestaande.
Over compromissen. We leven in Nederland met 14 miljoen inwoners. En een van de leuzen van de kraakbeweging was altijd woningnood. Als er maar een demonstratie was, dan werd die leuze door de straten gescandeerd. En als je de woningnood wil oplossen, betekent ook dat er gebouwd moet worden. En met de huidige ruimte in Nederland betekent dat gewoon een aantal consequenties dat je moet bouwen. En dat betekent niet dat je dorpen in de steden kan gaan ontwikkelen. Dus je moet toch een visie zelf gaan ontwikkelen als organisaties hier, hoe de stad eruit moet zien. En ook de leuze tegen de Eijhoevers lijkt me een slechte leuze, want de bedrijven trekken er weg. En je hebt juist de kans om daar een stuk stad te ontwikkelen waar je een aantal oplossingen kan realiseren. En ook het probleem tegen het kapitaal. Ja, het probleem als je een flat neerzet of als je 4 hoog wil bouwen in een stad, dan heb je daar toch geld voor nodig. Dus sowieso heb je kapitaal nodig. Dus dat is een consequentie die je wel moet bedenken. Dus wat heel belangrijk is, van hoe je met het kapitaal omgaat. Er zijn bijvoorbeeld een aantal banken, zoals de Triodos Bank, die op een andere manier met geld omgaat, waar je mee zou kunnen werken. Je zal, zeker als je oplossingen voor cityvorming wil realiseren, zal je ook moeten nadenken hoe je met het kapitaal kunt omgaan.
Als er iets van tegen moet gaan, het cityvorming en meer dingen als het mensvriendelijk bouwen, dat heb ik geen vertrouwen in om dat over te laten aan iets als een bedrijfsleven, omdat het niet op uit is. Maar dat het veel meer gecontroleerd, dat het gewoon in overleg gebeurt met de bewoners die daar gewoon zelf zitten en met een gemeente, alhoewel deze gemeente daar niet zo snel zal gaan beginnen, maar dat er gewoon veel meer overleg is tussen de overheid en de gemeente. En volgens mij is voor het bedrijfsleven daar heb ik niet zoveel vertrouwen in.
Ik wil me niet opwerpen als verdediger van de gemeente, maar met name op stadsvernieuwingsniveau kun je als bewoner ontzettend veel voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld in mijn eigen wijk Oud-West, daar had je vroeger de ambtelijke projectgroep stadsvernieuwing. Die had een heel goed oor naar bewoners toe. Als je als bewoner sterk maakte, nou, dan kreeg je echt heel veel voor elkaar. De sloop van panden is tegengehouden en huizen zijn gerenoveerd. Pleintjes zijn daar gekomen waar bewoners dat wilden. Stadsvernieuwingsgebied kun je echt heel veel bereiken. Zodra het om die hele grote projecten gaat als Eijhoever, dan wordt het inderdaad veel moeilijker. Andere kant, de kraakbeweging, de bewonersgroepen, milieuorganisaties ook niet, die hebben ook geen visie hoe ze dat wel zouden willen ontwikkelen. Wat dat betreft ben ik het echt helemaal eens met de vorige spreker daar aan de microfoon. Ik denk dat het heel belangrijk is, want je moet wel zeggen, de gemeente is begonnen met de plannen voor het Eijhoever of het bedrijfsleven. En ik denk dat het echt op zich een heel goed uitgangspunt is, want daar kun je wel iets heel moois gaan realiseren. Ik vind het ook heel belangrijk dat werkgelegenheid in de stad blijft. Niet zozeer om alleen wonen en werken in de stad te krijgen, maar ook bijvoorbeeld vanuit milieuoogpunt. Want als je alle bedrijven in Amstelveen gaat zetten of ergens in de polder, betekent wel dat iedereen met de auto er naartoe moet. In de stad wonen en werken is gewoon prima, denk ik. Alleen je moet kijken van hoe kun je dat nou op een goede manier voor elkaar krijgen, dat je niemand verder in de voeten rijdt. Dus heel, ja, toch weer terug, goede randvoorwaarden stellen en heel veel zorgen dat je er zelf bij betrokken bent.
Is het dan ook niet zo van dat je moet afvragen op een gegeven moment met wat er nu gerealiseerd wordt, denk ik tenminste, van wat voor soort werk daar gecreëerd wordt, voor wie, wat voor soort mensen komen daar aan het werk? Ik bedoel, dat zijn allemaal vragen die er wel bij komen, lijkt mij. Dat is niet, je kan niet alleen maar zomaar zeggen van het is goed dat er werkgelegenheid geschapen wordt. Want het is ook de soort werk en de kwaliteit ervan.
De plannen zoals die nu worden ontwikkeld voor de Eijhoever, die zijn gewoon echt te ver doorgeschoten ten gunste van het bedrijfsleven. Daar ben ik volledig mee eens. Alleen ik denk van dat daar op zich gebouwd gaat worden, dat vind ik wel goed. En de andere kant zit er ook natuurlijk, je hebt heel veel verschillende soorten bedrijfsleven, je hebt heel veel verschillende soorten mensen. En wat wij niet willen, of wat ik zelf niet zou willen, andere mensen willen wel dat bijvoorbeeld. Er zijn mensen die best wel een heel mooi gebouw langs, hooggebouw mooi vinden langs de Eijhoever. Die mensen zijn er ook.
Wacht even, ik mag eerst. Wacht even. Over die Eijhoevers, jongen.
Ik heb niet over het Kanesum en eiland.
Ja, ik wou het even over de andere kant van de Eijhoevers hebben, de westelijke kant. Want je zegt net, er is nog weinig idee bij bewonersorganisaties over wat je nou met die cityvorming aan moet, in het bijzonder met de Eijhoevers. Ja. In die Spaarndammer buurt waar ik tijd gewerkt heb, daar is dus is vanuit de gemeente gezegd van nou, we gaan maatschappelijk overleg over die eihoeves voeren. Wijkopbouw gaan en krijgen geld om daar ondersteuning voor in te huren. Nou, in die buurt is er gezegd van hoe moeten we daar tegenaan kijken, tegen die eihoeves. Aan de ene kant, weet je, ben ik in elk geval ook van mening, tegenstelling tot jou, dat je die cityvorming niet helemaal tegen kan houden. En dat je als buurt wel kan zeggen van ja, we willen geen vierbaansweg, we willen die hoge gebouwen niet, we willen die hele cityvorming eigenlijk niet. Nou, hebben we ook gezegd in het overleg, achter elkaar elke keer weer, ja, en het komt er toch, noten van uitgangspunten aangenomen, vierbaansweg, hoogbouw, veel hoogbouw, dempen van een deel van het ei, allemaal dingen waar we tegen zijn. En je kunt, nou, we hebben dat ontzettend vaak naar voren gebracht. Er zijn kleine dingen veranderd, er is meer ruimte voor woonboten, voor binnenscheepvaart. En die verkeersinfrastructuur is voor een deel ondergronds. Dat zijn dan allemaal punten die je dan in elk geval wel bereikt hebt. Maar tegenhoud je het niet en het grootste deel van de plannen gaat gewoon door. Dus als je als buurtorganisatie daar al je energie aan gaat besteden, van tegenhouden, 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 dat is gewoon ontzettend frustrerend werk, want het brengt je weinig op en je houdt weinig tegen. Dus hebben we gedacht, je moet ook kijken van wat kunnen die plannen van die eihoeves, wat kan het opleveren voor zo'n buurt. Je moet ervoor zorgen dat het niet een gouden randje aan die buurt wordt, waar dure woningen komen, waar werkgelegenheid komt, waar mensen in die buurt niks aan hebben. En wat verder afgesloten is van de rest van de buurt, waardoor juist die buurt afgesloten wordt ook van het ei, waar je dus niks aan hebt. Dus het idee was, het moet een integrale ontwikkeling worden van de eihoeves met de rest van de buurt. Het moet werkgelegenheid opleveren voor bewoners van die buurt. Het moet aandacht besteed worden aan het beheer van het openbaar gebied, aan de overgang tussen zo'n luxe gebied wat het toch gaat worden en een buurt wat gewoon een arbeidersbuurt is. Dus goede, veel aandacht aan het beheer van het openbaar gebied. En versterking van voorzieningenniveau ook in de buurt. Dus niet alleen dure voorzieningen aan het ei, maar ook betaalbare voorzieningen voor de bewoners in de buurt. Nou, drie hoofdpunten dus, die eigenlijk niet direct ingaan op die plannen aan het ei, omdat het toch iets is waar je heel weinig invloed op uit kan oefenen. Maar juist trekt die welvaart die er aan het ei gaat komen, trekt die ook voor een deel de buurt in. Nou, hoe moet je dat dan organiseren? Je moet gewoon, inderdaad, ben ik ook van mening dat je gewoon moet beginnen met zelf iets organiseren en niet alleen bij de gemeente zeggen van wij willen dit, dit en dat. Dus, wat hebben we gedaan? Een buurtontwikkelingsmaatschappij opgericht. Wat je eigenlijk moet zien als een soort sociaal projectontwikkelaar. Ik durf bijna niet te zeggen, maar toch, sociaal projectontwikkelaar. En dat is, nou, iedereen, inmiddels heeft Brian de brochure over geschreven wat het dan moet worden. Er zijn een aantal, nu twee mensen die daarvoor werken. Er is zowaar van de gemeente geld voor gekomen. Een ton hebben we nu inmiddels. Nou, wat gaat die buurtontwikkelingsmaatschappij doen? Die gaat bijvoorbeeld kijken wat komt er voor werkgelegenheid. Stel aan die bedrijven die er gaan zitten, harde voorwaarden van inderdaad wat jij net zei, van de bewoners van die buurt aan werk helpen. Maar ook gaan nu in die buurt beginnen met scholing van mensen om er inderdaad aan het werk te kunnen. En dat is maar één punt. Wat een veel belangrijker punt is eigenlijk van die bom, is dat je verder gaat met voorzieningen die er nu in de buurt al zijn door de stadsvernieuwing die daar jaren bezig is. Bouw die verder uit, zorg dat niet alles wordt bedreigd door bezuinigingen. Nou, probeer geld binnen te krijgen, juist om die voorzieningen in stand te houden. En om de woonomgeving in die buurt te verbeteren. Nou, stadsvernieuwing zit in de laatste fase, er komt steeds minder geld voor van de gemeente. Dus probeer inderdaad het geld te krijgen van bedrijven die geïnteresseerd zijn in die eihoevers. ABP, grote belegger aan het ei. Die hebben we ook mee gepraat. Ja, moeilijk, een heel andere cultuur, heel andere belangen. Maar toch praten met het ABP. Nou, en die moeten dus ook geld beschikbaar stellen voor die buurtontwikkelingsmaatschappij. En die hebben natuurlijk de eigen belangen, die vinden het allemaal maar gedoe. En die hebben ook het idee van geef ze wat geld en houden ze zich rustig. Maar je moet er gewoon toch van profiteren en zorgen dat je inderdaad zelf met je eigen organisatie die buurt kan versterken. Zo, dat is een heel verhaal, mag ik even zeggen.
Kan je wel zeggen, ja.
Ja, inderdaad, om kans van slagen te hebben, zul je zelf eerst die idealen zoveel mogelijk in beeld moeten brengen om jezelf en de mensen die je nog wil bereiken te kunnen motiveren om de confrontatie aan te gaan. En zolang er zelf nog geen idealen in beeld gebracht zijn, zal een confrontatie ook een stuk moeilijker liggen om er tegen te knokken. En is het daarom belangrijk in het kader van die zelfbeschikking om daar zelf aan te werken, om zelf dingetjes die nodig zijn. Ja,
ik denk wel.
Mag ik wat toevoegen op de vorige spreekster? Omdat er eigenlijk, als je dus praat over verschillende mensen en groepen die in de geschiedenis van Amsterdam zich met cityvorming, of liever gezegd tegen cityvorming, op de een of andere manier daarmee te maken krijgen en vragen, god, wat moeten we hier aan mee doen? Het is een soort draak. En van de ene kant wordt hier dus toch door verschillende mensen naar voren gebracht, inspraak, zelforganisatie, hoe kun je met dat gegeven wat aan om je eigen dingen in die buurt te hebben, van dat leven zelf, de voorzieningen, het leven wat aangenamer maken, van allemaal zaken die in feite in wezen niet zo hiërarchisch zijn, waar je een beetje het gevoel hebt van mensen ten opzichte van mensen, we kunnen samen nog wat in deze wereld. Dat is een beetje stuitende bij die cityvorming, dat juist dat gevoel helemaal ontbreekt. En dat berust ook op het soort gevoel wat je hebt, een soort, ja, een allergische reactie van dit kan, de cityvorming, dat kan niet veel zijn. Ik zie het eigenlijk zo, cityvorming, iedere, zou in die analyse. Nee, laat ik eerst nog even dit zeggen over het vorige punt, voor ik daarop doorga. Ik moet toch even, ik ga wat verwarring scheppen, je zult er toch even doorheen moeten.
Maar kort graag.
Ja, sorry dat het wat lang duurt. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld in dat punt van die cityvorming, daar is enorm veel krachten die zich daar doen. Daar wil je wat van bereiken. Met name het geld speelt daar dus een heel erg belangrijke rol in. En daarom zie je, wat is cityvorming eigenlijk? Het soort, als die stad groeit, dan gaat er gewoon een kern ontstaan, een soort ego van een persoon, maar dan heet het cityvorming, die eigenlijk al die ondergeschikte belangen die met elkaar strijden, verschillende bedrijfsleven op een lager niveau, die probeert zich naar zich toe te trekken, zowel de prijs omhoog te halen, als ook die tegenstellingen naar beneden te drukken. Ze dicteert gewoon in feite de situatie. Nou, van de ene kant werd er al eerder gezegd van, vanuit de buurt, de mensen die zich ermee bezighouden, probeer gewoon dus ook behalve over wat je met de stad wilt, na te gaan denken hoe je dat proces onder controle krijgt, door ook eisen te gaan stellen over wat voor soort geld, hè, dus die grootschaligheid met name, hè, het ABP, de grote miljarden van Nederland, die komen daarboven hangen. Ja? Dus dat is het principiële probleem, dat er gewoon zo ontzettend veel belangen bij gaan spelen. Nou, dat geeft ook een mogelijkheid om behalve te werken op buurtniveau, hè, om steeds in te spreken op die plannen, in een richting te krijgen, zodat er gewoon de mensen er toch nog iets aan hebben. Anderzijds ook dat andere punt, namelijk hoe pak je dit fundamenteel aan om daar iets mee te gaan doen. Hè, dat gegeven dat het ergens gewoon niet klopt, dat dit gewoon niet kan, ja, daar moet ook verder over nagedacht worden.
Ik denk, kort.
Heel kort dan, maar ik bedoel, uiteindelijk, als je zegt dat er dus fundamenteel iets niet klopt, dan moet je dat gewoon visualiseren. Ik bedoel, de inzet bijvoorbeeld bij de IJhovers is toch dat er dus gewoon verkeer snel naar de binnenkant, naar de binnenstad gaat. Dat er een weg van links naar rechts geplaatst wordt. Dat het water gewoon compleet afgesloten wordt. Dat er een breuk, een wezenlijke breuk komt met het verleden van Amsterdam als stad, als groeiende stad, stad aan het water. Ik bedoel, je kan toch gewoon constateren dat het verkeerd is?
Ja.
Goed. En dat je, als je dan aansluit op wat Ton net zei, dat je dan best in staat bent om eigen visies daarop los te laten. En die wel de relatie van het centrum van de stad naar het water maken, die in staat laat, moet ik zeggen, dat je jezelf in staat stelt om het werkelijk te maken, dat bijvoorbeeld die mezencultuur aan het water, van al die boten die daar liggen, dat die behouden blijft. Ik bedoel, maar, ja, dat kan. En ik vind dat je daar ook dan op verder moet gaan. Yes.
Zullen we daar even bij laten? Ik denk dat we wel kunnen constateren dat we gewoon zelf nog wel het een en ander kunnen doen, maar dat het belangrijkste is dat we georganiseerd dat doen en met z'n allen een visie ontwikkelen op die stad, van wat voor mensen moeten daar wonen, wat voor mensen moeten daar werken, hoe is dat allemaal verdeeld, noem maar op. Je hebt nog hele andere problemen natuurlijk, dat bepaalde mensen sowieso op dit moment niet in aanmerking komen voor woningen, of heel erg moeilijk dat allerlei structuren daarvoor ook door die hele ontwikkeling steeds ingewikkelder worden. En dan denk ik met name ook wel aan illegale mensen en zo. En ik denk, ja, dat we wel kunnen constateren dat het gewoon belangrijk is dat we op de een of andere manier met elkaar daarover aan tafel gaan zitten. En dan wou ik toch nog even kort, wat dat betreft, toch even naar de derde stelling toe. Ik wou dan het B van stelling 2 even laten zitten. En dan, die luidt dan op zich, de groepen die nu rond de tafel zitten, kunnen niet samenwerken tegen cityvorming, omdat hun belangen en werkwijze te veel uiteen liggen. Maar ik vraag me af of dat op die manier klopt, of dat we, misschien kun je wel zeggen van werkwijze, dat verschilt nogal. Ik bedoel, de een richt zich specifiek op het Heinekenterrein, de ander die is bezig met verkeersdingen, de derde groep milieu, noem maar op. Ik denk dus dat dat op zich verschillende aandachtspunten zijn, maar ik vraag me ook af of dat werkelijk ook samenwerking of elkaar ondersteunen of dat soort dingen, of dat ook in de weg moet staan. Ik weet niet hoe jullie daar allemaal over denken, maar...
Nou, je noemt het al zo op van verkeer en milieu. Nou, dat zijn al dingen die met elkaar te maken hebben. Het Heinekenterrein, de aanvoerwegen, daar wordt ook druk over gepraat. Er komt een grote parkeergarage. Ik denk dat een heleboel dingen juist ontzettend veel met elkaar te maken hebben. En dat er zo hier rond de tafel al verschillende soorten deskundigheid zit. En dat zit natuurlijk in de zaal ook nog. Van iedereen heeft een specifieke deskundigheid. En ik denk dat dat samen juist heel goed... Een hele grote, krachtige bundeling zou kunnen zijn. Van als er dan wordt gezegd van ja, een gemeente, die hebben allemaal hoge pieven bij elkaar en die weten verschrikkelijk goed hoe die wet in elkaar zit en zo. Misschien weten we met elkaar, weten we dat ook wel.
We hebben natuurlijk allemaal verschillende ook, politieke uitgangspunten. De ene is wat pragmatischer als de andere is wat principiëler. Ik denk ook dat het prima is dat dat zo samen moet werken ook. Want dan kun je elkaar inderdaad op verschillende manieren ondersteunen. De ene is bezig met overleg, de andere is bezig met actie voeren. Nou, ik denk dat het allemaal heel belangrijk is. Maar je moet wel gewoon respect voor elkaars manier hebben van werken, denk ik. En probeer met elkaar in discussie te blijven om ook niet elkaar te gaan tegenwerken in ieder geval. Niet elkaar af te vallen. Maar dat er verschillen zijn, nou, ik denk dat het op zich geen probleem is om daar mee samen te werken. Dat kan juist verrijkend zijn.
Het is natuurlijk nou wel iets anders of dat je problemen ziet met samenwerken. Of dat je zegt, van, nou, het zou geen probleem hoeven te zijn. Maar ik denk dat ondertussen, als je al die ontwikkelingen zo ziet, en dat zie je op allerlei terreinen, dat ik denk, van, nou, is het op dit moment ook niet gewoon noodzakelijk dat we een keer naar buiten komen met z'n allen. Van, nou, wij gaan nu proberen wat structureler samen te werken of wat vaker met elkaar om tafel te zitten of samen dingen te doen, zodat het gewoon ook wat meer de noodzaak, dat we zelf de noodzaak ook misschien voelen om dat op dit moment te gaan doen. Want we zien wel dat je het alleen niet redt of dat je het met je kleine clubje op je eigen terreintje gewoon niet redt.
Ik denk dat er twee verschillende mogelijkheden voor zijn ook. Je hebt de concrete projecten, noem maar even weer de IJ-boulevard of ontwikkeling rond Nieuwmeer. Dat zijn heel concrete punten waar je mensen omheen kunt verzamelen. Waar ook al samenwerking over is, zo'n maatschappelijk overleg, IJ-oevers. Daar zitten al een hoop groepen in, of zo'n IJ-oever overleg in ieder geval. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon stedelijke ontwikkeling, dat je een stedelijk front probeert te vormen. Dat zou kunnen naar aanleiding bijvoorbeeld van zo'n stedelijk structuurplan wat de gemeente Amsterdam die ook weer heeft opgesteld. Dat is een prima basis om vanuit te gaan werken. Daar wordt een visie geschetst. Nou, waar ik zelf op een aantal punten aardig koud van word, denk van nou, dat wil ik helemaal niet. Een hoop groepen willen dat niet. Het is wel een belangrijk uitgangspunt wat daar ligt. Nou, op basis daarvan zou je kunnen gaan praten. Maar ik denk een algemeen stedelijk overleg om verband met cityvorming of zo, dan vind ik dat vaak al te snel vaag wordt en mensen haken dan af. Hè. Om concrete projecten lukt dat wel. En rond zo'n structuurplan discussie kun je ook prima iets een eigen, ja, wat globale visie ontwikkelen.
Aardig om een voorbeeld te geven van een heel andere groep die op een heel andere plek actie voert tegen de cityvorming, maar dat zelf absoluut niet zo benoemd. In de verschillende buurten worden de laatste tijd vrouwenplatforms opgericht. Dat zijn groepen waarin vrouwen zitten uit allerlei hoeken. Uit de buurthuizen, uit de gezondheidszorg, groepen die actief zijn rond milieu, rond werkgelegenheid. In hun eigen buurt organiseren ze bijeenkomsten, discussies. Ze schrijven indrukwekkende notas waarmee ze de stadsdelen te lijf willen gaan. Ze doen dat heel duidelijk op het punt van vrouwenbelangen. En ja, zeg maar de algemene noemer waaronder dat gebeurt is leefbaarheid van de buurt vergroten. En zorg dat de mensen die in de buurt wonen, nou, dat die buurten voldoen aan hun eisen. Ook dat is een manier om tegen de cityvorming te protesteren. Alleen ja, op die manier wordt het niet benoemd. En dat heeft te maken, denk ik, toch met dat gebrek aan visie, wat ook al een keer eerder benoemd is, van wat wil je nou met elkaar met die stad? En daarbinnen heb je domweg belangentegenstellingen waar we ook ons wel degelijk bewust van moeten zijn. En heb je natuurlijk ook punten waar je keihard strijd op moet voeren.
Een klein aanvulling geven. Er wordt gepraat over milieu, terwijl milieu letterlijk betekent omgeving en het niet om ons milieu gaat, die kapot gaat, maar onze natuur die kapot gaat. Dus het is geen milieuvernietiging, maar natuurvernietiging. Milieuvernietiging is ook een woord wat gemaakt is door de staat, het systeem, en werkt ook binnen dat systeem. Binnen die structuren. Milieu is een afstandelijk woord, heeft niks met mij te maken. Als het milieu kapot gaat, dan gaan er boompjes en plantjes kapot. Terwijl ik er ook aan ga door die kankergassen van die auto's.
Je had het net over belangenverschillen. Maar kun je daar wat concreter in zijn? Van wat voor belangenverschillen stel je daarbij voor die er mogelijk aan deze tafel zitten? Ja.
Vind ik een beetje lastig om die belangenverschillen te benoemen. Ik denk dat we het zo roerend met elkaar eens zijn op dit moment.
Misschien wil ik daar even iets over kwijt dan. Want het lijkt nu net alsof we strakjes, als we van de tafel weglopen, dat we dan hebben besloten om samen te werken. Maar ik denk ook dat iedereen zijn eigen speerpunt heeft. Ik hou me bezig met het Heinekenterrein. Ik ben absoluut niet van plan om me ook nog eens een keer bezig te houden met de IJoevers. En ik denk dat dat voor iedereen ook zo geldt. Dus je zal dan toch een oplossing moeten vinden van, als je wil samenwerken, hoe doe je dat dan en in welke mate? En ik denk dat dat ook een verschil is van belang. Want mijn belang ligt gewoon op het Heinekenterrein.
Over die belangenverschillen. Er mogen misschien wel belangenverschillen zijn. Maar ik denk dat er een groot vraagstuk is over het onderbreken van de lijn. Namelijk, wij vechten dan wel tegen cityvorming. Maar ik denk dat je heel ver terug kunt gaan naar bedrijven als Axo, Bayer, Shell. Dat zijn hele grote mensen die dus ook pressie uitoefenen op de gemeente bijvoorbeeld. En op andere grote multinationals en kapitalisten die dus investeren in de stad en die krijgen gewoon vrije baan door dit soort mensen omdat ze gewoon heel kapitaalkrachtig zijn. En als je alleen tegen gemeente vecht, dan zijn die andere mensen blijven buiten schot en die vinden dan wel andere wegen om te investeren.
Dus dat is helemaal waar. Dat is weinig tegen in te brengen. Ja. Een nieuw leuk initiatief daaromtrent om Jacqueline aan te vullen is misschien wel dat er nu constant wordt gepraat van we moeten er iets tegen doen en we moeten onze kennis bundelen en onze inzichten bundelen en fijne plannen maken. Het probleem is dan altijd nog de eindfase. Ook al heb je een leuk plan waar de bewoners het allemaal mee eens zitten, is dat je dus iemand nodig hebt die dat dus gewoon domweg gaat betalen. En dat ontbrak tot nu toe nogal. En een nieuw initiatief wat nog zeer pril stadium is waar momenteel de Triodos Bank en Osaki in Utrecht mee bezig zijn, is het oprichten van alternatieve beleggingsfondsen die dus met name gaan investeren in projecten die ABP en BP